bestemd is voor het orgel. En zo de Heere wil vergadert aanstaande woensdag op 10 april de kerkenraad. De vergadering begint om 19:30 en gelegenheid tot bezoek van de kerkenraad vanaf 20:30. Aanstaande zondag 14 april zal er zo de Heere wil in de morgendienst leesdienst worden gehouden. En 's avonds om 19:00 hoopt u voor te gaan dominee M. Vlietstra van Zeist. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar uit de 70ste psalm, het eerste en het derde vers. Psalm 70, het eerste en het derde vers. Het woord des Heren lezen wij uit het Johannesevangelie, het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 12e vers van de 22e psalm. Gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. Psalm 22, het 12e vers. Als het dan avond was, op diezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, zo de Heere wil, vanmorgen en ook vanavond willen we met elkaar luisteren naar het woord van God zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte in het Johannes-evangelie, 20e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 29, de verschijning van de opgestane Christus in de kring van zijn discipelen en met name dus aan Thomas. We hebben dat zojuist gelezen, de versen 24 tot en met 29, dat is dus de stof voor vanmorgen en voor vanavond. Zullen wij samen bidden? Ootmoedig willen wij u erkennen, Heere, voor het voorrecht dat wij met elkaar weer in uw huis mogen zijn. Er ligt een week achter ons en er is weer van alles gebeurd in die week. Ons leven mocht voortgaan. We hebben vanmorgen de nieuwe week bereikt en we mogen met elkaar deze eerste dag samenkomen in uw huis. Als wij zien op wat er gepasseerd is, Heere, kunnen we twee dingen in ieder geval heel duidelijk vaststellen. In de afgelopen week waren daar weer uw bemoeienissen en uw gunstbewijzen. Ontegenzeggelijk, daar mogen we allemaal van spreken. Als we er maar erg in hebben en oog voor kregen, dan zullen we het moeten zien, dan zullen we het mogen erkennen. Gij zijt goed en goeddoende. Gij hebt ons gezegend, overladen met uw gunstbewijzen. Dat is één. En het andere dat er ook is, en dat als we eerlijk zijn, wij ook moeten bekennen en belijden, dat is dat er van onze kant weer veel gezondigd is. En dat wij weer gedaan hebben wat kwaad was in uw ogen, terwijl u goeddoende was, zijn wij mensen geweest die verkeerd, die kwaad gedaan hebben, die uw heilige gebod overtreden hebben, met gedachten, met woorden en met werken. Heren, dat staat ook vast. En al zouden we het zelf niet zeggen, gij zegt dat van ons. Gij zegt het, Heren. En er is ook geen dag geweest in de afgelopen week of wij stonden opnieuw schuldig. Misschien niet in de eerste plaats door zonden van bedrijf, hoewel die er ook zijn, maar dan toch in ieder geval ook door zonden van nalatigheid. Wat hebben we veel nagelaten? Wat zijn we veel zonder u verder gegaan? Wat konden we u gemakkelijk missen? Heren, en zo is er zoveel in ons leven wat voor u niet bestaan kan. Heren, met de wetenschap van deze twee dingen komen wij vanmorgen samen voor uw heilig aangezicht. Laat het ons nu tot oprechte verootmoediging brengen, dat wij niet zijn die wij moesten zijn. Laat het ons tot oprechte schuldbelijdenis brengen. Heren, en vergeef dan onze zonden, die uw hoogheid schonden. En strek nog verder uw goedheid en uw langmoedigheid over ons uit, ook op deze dag. Geef ons meer nog dan gij in de afgelopen week ons gegeven hebt. Geef ons ook op deze zondag nog weer de krachtige en de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Opdat als uw woord vandaag onder ons gepredikt mag worden, de verkondiging van dat evangelie ook tot zegen mag zijn. En dat wij bij alles wat u in het natuurlijke leven gegeven hebt, wij ook dit mogen ontvangen, dat wij deelgenoten mogen zijn van het heil. Heren, we staan er buiten van natuur. En ook na ontvangen genade missen we de beleving er zo menigmaal weer van. Maar als u komt, dan brengt u alles mee. We zijn deze kerkdienst begonnen met dat gebed van de dichter uit oude tijden, daal haastig ter verlossing neer. En met die belijdenis die hij uitsprak, ik ben ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heere, mag dat zo ook echt niet alleen in de psalm die we zingen tot uitdrukking komen, maar mag dat ook de beleving van ons hart zijn. En geef gij zo door uw haastige komst werkelijk ook de beleving van het grote goed dat gij meebrengt als u komt om mensen te bezoeken met woord en geest. Verblijd ons in uw huis. Zegen ons met uw komst, met uw genade. En open onze ogen, Heere, opdat wij hem mogen zien die de levende is, die in de dood niet gebleven is, maar die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Mogen wij hem zien voor het eerst of opnieuw met het oog des geloofs. Hem die het alles volbracht heeft om zijn kerk vrij te kopen en zijn volk een eeuwige verlossing te schenken. Heere, breek dan alles waardoor we gevangen zitten, waardoor we gebonden zijn. Neem weg, Heere, alles waardoor wij aan de aarde verbonden zijn, in die zin dat wij aardsgezind zijn en aardse dingen bedenken. Geef genade om u de Heere te zoeken op de plaats waar gij zijt, en dat onze gedachten en dat onze harten in de hemel opgeheven mogen zijn. Heere, breek ook de banden die ons aan de zonden vastbinden. Breek al die doodsmachten en verlos ons uit de macht van de verleider, de verzoeker, de boze, die alles in het werk stelt om mensen in zijn greep te houden voor nu en voor eeuwig. Heren, er zijn zoveel dingen waar we van verlost moeten worden. En er is geen kracht in onszelf om onszelf te bevrijden. Het moet alles van u komen. Ook de duisternissen die over onze ziel gelegerd kunnen zijn, ook na ontvangen genade. In het leven van uw volk en kinderen, we zien het bij Thomas, kunnen er omstandigheden zijn, heren, dat ze geen stap kunnen verzetten. En dat er geen geloof is om te geloven. En geen hoop om mee te hopen. Dan is alles zo donker, zo duister, zo uitzichtloos. En mensenwoorden brengen geen verandering. Heren, u moet er zelf aan te pas komen. Wees gij die God. Wees gij, Heere Jezus, die zaligmaker. Die er ook vanmorgen, die er ook vandaag bij al de uwen zelf aan te pas komt. En kom gij dan om te spreken tot het mistroostige en tot het bedroefde hart. Wees gij het dan, Heere, die komt om te spreken tot het hart dat in ongelovigheid verstrikt zit en er niet uit kan komen. Kom gij dan met uw verlossend en met uw zaligmakend werk om zondaren aan u en aan uw dienst te verbinden en hen vrijmoedigheid te geven, om u te omhelzen, te omarmen met de armen des geloofs. Heren, wij bidden u, wees zo in ons midden en vergeef ons al onze zonden en scheld ons kwijt wat wij misdeden. Denk aan allen die niet naar de kerk kunnen. We dragen aan u op, Heren, allen die beproefd zijn, allen die ziek zijn, allen die wat voor reden dan ook hadden en in wat voor omstandigheid dan ook verkeerde, waardoor ze naar de kerk niet kunnen gaan. Wees hen tot een helper en een toevlucht. Heren, zegen gij alles wat op uw zegen wacht op deze dag, met name in de verkondiging van het evangelie, hier en overal. En laat uw rijk komen, bekwaam en sterk gij uw knechten, die gij geroepen en uitgezonden hebt. Geef dat hun oog op u mag zijn, en dat hun mond vervuld mag worden van uw lof, en dat gij hen te spreken geeft naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En dat zo hun woord ook met kracht mag komen, en dat het door u mag worden benut om zondaars harten te raken voor het eerst of bij vernieuwing. Dat mensen nog tot waarachtige bekering komen En dat zij die u vrezen mogen worden onderwezen in de heilgeheimen van uw koninkrijk. Dat zo leiding mag worden gegeven, geestelijke leiding, waar uw volk zo behoefte aan heeft. Heere, sterk gij allen, bijzonder ook die gij uitgezonden hebt met een opdracht om het evangelie te gaan verkondigen in andere, in verre landen en soms onder moeilijke, zeer primitieve omstandigheden. En die daar in aanraking komen met misschien wel verzet en tegenstand en al de machten van het rijk der duisternis die zich opmaken om uw woord tegen te staan en uw werk onmogelijk te maken. Heere, zegen gij hen die gij geroepen hebt tot bijzondere opdrachten om zo in uw koninkrijk bezig te zijn. En wilt gij op het zendingsveld, en wilt gij ook onder Israël, en wilt gij overal uw woord nog tot zegen stellen, en daar uw gemeente bouwen. Heren, zo leggen wij onze noden, en de noden van de ganse christenheid voor u neer. Van dat volk van u, Heren, dat verdrukt en vervolgd wordt en dat lijdt. Van dat deel van uw kerk waar het moeilijk is om u de Heere te vrezen vanwege de aanvechtingen en vanwege de weerstanden en vanwege al de machten van het ongeloof. Heere, bezoek uw kerk en verlevendig gij uw erfdeel en stort overvloedig over ons uit de geest der genade en der gebeden en laat ook in onze tijd, in de wereld waarin wij leven, het gezien en herkend worden dat gij God zijt, dat gij Heere Jezus Christus de levende zijt, dat uw werk voortgaat en dat de krachten en de machten van de duisternis toch niet in staat zullen zijn om uw werk te vernietigen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 119e psalm, het 85ste en het 88ste vers. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog en gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. 85 en 88 van psalm 119. Ze waren 3,5 jaar met z'n 13 geweest. De Heer Jezus en 12 discipelen. Maar op de zondagmorgen, op de avond van de dag waarop de Heer Jezus 's morgens is opgestaan, zijn ze nog maar met z'n 10. De Heer Jezus is er niet meer bij. Ze hebben geruchten gehoord. Ze hebben de boodschap gehoord aan de hand dan uit de mond van een aantal vrouwen die zijn komen vertellen dat de Heer leeft. Maar ze konden het niet geloven. En behalve dat de heiland er niet was, waren er nog 2 andere stoelen leeg. Dat is trouwens wat geweest, gemeente. Voor de discipelen. Toen ze het gerucht, toen ze het woord hoorden dat Judas niet meer in leven was. En toen zij vernamen hoe hij aan zijn eind gekomen is. Hij heeft er altijd bij gehoord. Niemand had hem verdacht. Tot in de laatste nacht van Jezus leven, van donderdag op vrijdag. Toen hadden ze het nog niet begrepen wat er met Judas aan de hand was. Want toen Jezus hem een bepaalde opdracht gaf en zei, wat gij doet, doe dat haastiglijk. Toen dachten ze dat Jezus met Judas had afgesproken dat hij wat zou gaan geven ten bate van de armen in Jeruzalem. Nee, ze hadden allemaal goede gedachten van Judas gehad. En nu ze bij elkaar zijn in deze toch al zulke droeve omstandigheden, nu zien zij ook de lege plaats die hij achtergelaten heeft. Judas, dood. En dan door zo'n wijze. En er was er nog een afwezig. Thomas. Hij is wel in leven, dat wel. Maar hij heeft zich uit de kring van de discipelen teruggetrokken. Hij behoort er toch wel echt bij, jawel. Hij is toch wel anders dan Judas echt door de Heere geroepen, ook inwendig. Er is toch wel echt een verandering in zijn leven gekomen, jawel. Thomas is een oprechte discipel van de Heere Jezus. Waarom is hij er dan niet bij? Ach, dat hangt voor een deel samen met zijn karakter. Daar wordt ons in de Bijbel ook wel wat van verteld, van het karakter van Thomas. Het was een pessimist. Het was, zo zou je kunnen zeggen, een man die altijd problemen zag. Toen de Heer Jezus, in het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen wij dat toen de Heer Jezus bericht kreeg dat Lazarus ziek was. Hij was toen ergens in het Overjordaanse. En toen heeft de Heer met zijn discipelen daarover gesproken. En toen hebben de discipelen tegen de Heer Jezus gezegd, maar u gaat toch zeker niet naar Jeruzalem? U gaat toch zeker niet naar die gevaarlijke stad waar ze een tijdje geleden nog geprobeerd hebben u te stenigen. Daar gaat u toch niet heen? Dat zou uw leven in gevaar begeven zijn. En toen heeft Jezus gezegd, en waarom niet? En toen heeft de Heer duidelijk gemaakt dat hij, ook al is er gevaar en ook al wordt zijn leven bedreigd, hij toch zijn roeping en zijn taak niet ontlopen mag. En toen heeft Thomas gezegd tegen zijn mededisciplen, nou laten we dan maar met hem meegaan. Dan kunnen we met hem sterven. Hij had er helemaal geen verwachting meer van. Hij zag het al helemaal voor zich. Jezus straks gevangen, gedood. Nou, dan heeft voor hen het leven ook geen zin meer. Laten we dan maar met hem meegaan. Dan kunnen we met hem sterven. Een melancholisch type, een droefgeestig mens, een pessimist. Het gaat toch mis. Het gaat toch een keer mis. Zulke mensen zijn er meer, die altijd zwarte en donkere dingen zien. En die altijd bevreesd zijn en die altijd denken, het gaat toch verkeerd. Een probleemensjouwer, Blijkt ook uit het 14e hoofdstuk als de Heer Jezus met zijn discipelen aanzit en als hij tot hen zijn laatste woorden spreekt. Dan spreekt hij over zijn vertrek, dat hij heen gaat. Waar ik heen ga, zegt hij, weet gij en de weg weet gij. Thomas zegt, Heere, wij weten de weg niet. We weten niet waar u heen gaat. En hoe zouden we de weg weten? Hij geeft te kennen dat hij niet begrijpt wat de Heere Jezus bedoelt en waar de Heere Jezus over spreekt. Jezus gaat heen, dat hoort hij. Maar als Jezus heen gaat, dan is alles toch weg. Dan is alles toch weg. Hoe kan dat de Heere dat dan zeggen in het begin van dat hoofdstuk? Uw hart worden niet ontroerd. Als Jezus weggaat, dan wordt zijn hart natuurlijk wel ontroerd. Dan is er geen vreugde meer in het leven. Dan is er niets meer wat waarde heeft. En weer spreekt Thomas in een geest van droefheid en weersneerslachtigheid. Deze man zit nou altijd met zorgen. Die ziet nou bijna nooit de lichtzijde van het leven, maar altijd de donkere en de sombere kant. Nou, en toen werd het Goede Vrijdag. Dat was voor al de discipelen een zware dag. Hun meester weg. En dan daarbij de beschuldiging in hun eigen geweten. Niet alleen Petrus, die hem verloochend heeft, maar ook de anderen die zich aan hem geërgerd hadden en die van hem weggevlucht waren. En dan vooral ook Thomas. Oh ja, ze zijn allemaal bedroefd. Als ze dat meemaken dat de Heere gevangen genomen is, dat hij veroordeeld wordt en ze horen die geruchten en ze staan van verre aanschouwende wat er gebeurt op Golgotha. Dichtbij durven ze niet komen, op Johannes na, maar de anderen zijn allemaal op een afstand gebleven. Maar wat er in hun hart omgaat, laat zich eigenlijk niet eens beschrijven. En toen die verschrikkingen van de stille zaterdag, die dag ging zo langzaam voorbij. En ze hadden geen verwachtingen meer. Ze zitten bedroefd en verslagen bij elkaar. Zijn ze stil geweest? Ach nee, zo lang houdt een mens dat niet vol om stil voor zich uit te kijken in gezelschap. En ze hebben gepraat. En de een zei dit en de ander zei dat, maar er ging zo weinig troost van uit. Ze hadden ook niks om elkaar mee te vertroosten. Ze konden herinneringen ophalen. Hoe het was, weet je nog wel. En dan komt de een met deze gebeurtenis en dan komt de ander met dat wonder. En dan heeft een derde weer een ander woord van de Heere Jezus in zijn gedachten. Maar er gaat niks van uit. Eigenlijk is het vermoeiend om zo bij elkaar te zijn. Vermoeiend, zo vindt Thomas ook. En op een gegeven ogenblik staat Thomas op. En hij loopt naar de deur. En hij gaat naar buiten. En hij doet de deur achter zich dicht. En hij is weg. Hij kan het ook in die kring niet meer uithouden. Ze hebben hem niets te bieden. En hij heeft hun niets te bieden. Laat hij dan maar alleen zijn. Vindt hij dan troost? Natuurlijk ook niet. Maar hij heeft dan toch nog maar liever de eenzaamheid zo met zichzelf en met zijn eigen gedachten en met zijn eigen verdriet en met zijn eigen gemis alleen, dan dat hij nog langer zit in die kring van discipelen die ook niks hebben en die maar praten, maar uiteindelijk elkaar ook niets kunnen geven. En zo is zijn stoel leeg als de Heere Jezus op de avond van de opstandingsdag in de kring van zijn discipelen komt. En als hij zijn vredegroet spreekt. En als hij de troost brengt van hij is waarlijk opgestaan. En als hij zijn zegen geeft. En als hij op hen blaast en zegt ontvang de Heilige Geest. Thomas is er niet bij. Doordat hij toen weggegaan was en niet was teruggekeerd, heeft hij zichzelf van veel troost beroofd. Hij heeft zichzelf geïsoleerd. En nou zie je waar dat terechtkomt. Als een mens zich isoleert, kan best wezen dat je er behoefte aan hebt. Het kan best wezen dat je er allerlei verklaringen voor kunt geven. Het kan best wezen dat dat ook nog verklaringen zijn die begrijpelijk zijn en die steek houden. Maar je doet jezelf er toch een hoop scha mee aan. Thomas toch ook? En toen hebben de andere discipelen Thomas opgezocht. Ja, dat kun je begrijpen. Dat kun je, ze wisten hoe hun eigen zielsgesteldheid geweest was. Ze wisten ook hoe de zielsgesteldheid van Thomas was. En ze konden dat ergens ook nog wel begrijpen dat Thomas weggegaan was. Ze hadden hem een beetje leren kennen in de 3 jaren dat zij met de Heer Jezus omgang hadden gehad. En ze hadden wel meer van Thomas begrepen. Wat voor aard, wat voor natuur deze mens had. En ze hebben wel meer ontdekt dat het een problemenmens is. Een sombere natuur. Dus u kunt het begrijpen, ze gaan naar Thomas toe en ze vertellen alles wat Jezus gedaan had. Dat hij zo in 1 keer binnen stond. De deur ging niet open, nee, maar hij was toch in hun midden. En dat hij tot hen sprak, vrede zij u lieden. En dat hij zijn groet herhaalde. En dat hij zich toonde, zich vertoonde. Dat hij zei, ik ben het waarlijk, kijk maar. En hij gaf hen de tekenen van in zijn handen om te bewijzen dat hij waarlijk dezelfde was die aan het kruis gestorven was. En ze vertellen van de verandering die er toen in hun hart, in hun gemoedsgesteldheid gekomen is. Ze vertellen enthousiast, ze vertellen met vreugde. Je kunt het aan hun ogen zien dat ze geloven wat ze zeggen. Het is duidelijk, hier is een wonder gebeurd. Hier zijn ze totaal veranderd. Deze discipelen die treurden en die weenden omdat ze Jezus kwijt waren. En nou willen ze zo graag Thomas deelgenoot maken van hun vreugde. O joh, wat was het jammer dat je er niet bij was. Was toch maar gekomen, want en dan beginnen ze. En Thomas hoort het. En verandert Thomas daarvan. Lukt het die discipelen om Thomas uit zijn neerslachtigheid op te beuren? Lukt het hen om Thomas te overtuigen dat de Heere waarlijk opgestaan is? Is het genoeg als mensen dat zeggen? Is het genoeg als mensen je het evangelie verkondigen? Raak je daardoor inderdaad uit de put? En kun je daardoor inderdaad tot vreugde en tot de beleving van vreugde komen? Wordt daardoor het geloof gewekt en versterkt? O, ze bedoelen het zo goed. Maar terwijl ze het zo goed bedoelen, bereiken ze toch niet wat ze zo graag zouden willen bereiken. Thomas luistert en hij schudt zijn hoofd. En als ze toch aanhouden en toch volhouden en toch proberen Thomas te overtuigen, dan schudt hij opnieuw zijn hoofd. En tenslotte zegt hij, mensen, houd toch stil. Dat geloof je nu? Ik hoop dat waar is. Ik hoop voor jullie dat het waar is. Maar ik weet het zo zeker nog niet. Ben je er nou echt van overtuigd? Is het nou echt wel waar? Heb je je niet iets laten wijsmaken? Maar laten we nou aannemen dat het waar is. Wat heb ik er dan nog aan? Laten we nu geloven dat dat zo is, dat de Heere in jullie kring stond. En dat hij die dingen tot jullie zei en die dingen met jullie tegenwoordigheid gedaan heeft. Wat heb ik daar dan aan? Kan ik maar aan jullie geloof optrekken? Heb ik aan jullie geloof en aan jullie ervaring genoeg? Ja, maar Thomas, luister. Tegenwoordigheid gedaan heeft. Wat heb ik daar dan aan? Kan ik maar aan jullie geloof optrekken? Heb ik aan jullie geloof en aan jullie ervaring genoeg? Ja, maar Thomas, luister nou toch eens. Joh, het is... Mens, stil nou toch. En toen kwam Thomas zover. Hij zegt, als ik het met mijn eigen ogen niet zie. En als ik met mijn eigen vingers niet voel dat hij het echt is. Dan zal ik niet geloven. Zo'n ongelovige Thomas. Ja, zo wordt hij wel eens genoemd. En dan wordt aan deze geschiedenis soms ook nog een aanleiding ontleend om mensen die inderdaad ook ongelovig zijn op wat voor terrein dan ook, ook een ongelovige Thomas te noemen. Je vertelt iets aan iemand en je bent er zelf van overtuigd dat het waar is wat je vertelt, maar hij gelooft je niet. Oh, wat ben jij toch een ongelovige Thomas. Nou, maar ik geloof dat we Thomas toch onrecht doen als we hem zo noemen. Is er nou reden om Thomas een ongelovige Thomas te noemen? Ze waren allemaal, als daarop aankomt, net zo ongelovig. Dat was niet typisch Thomas dat hij zo reageerde. Dat was ook bij de anderen het geval geweest. Als zij in zo'n situatie gezeten hadden. Trouwens, toen de Heere in hun kring kwam die eerste keer... Marcus 16 vertelt ons dat hij ze toch allemaal, en daar was Thomas niet eens bij, dat hij ze allemaal hun ongelovigheid verweet. Het zat bij allemaal toch op hetzelfde vast. Ze hadden toch geen van allen begrepen wat de Heere gezegd had. En wat de profeten in het oude verbond al voorspeld hadden. Ze hadden toch geen van allen inzicht in de schriften. De Heere moest bij allemaal toch hun verstand openen. Zodat ze de schriften zouden gaan verstaan. Thomas is geen uitzondering. Het is alleen al hierom onrecht als we hem de ongelovige Thomas noemen. Je kunt net zo goed van de ongelovige Filippus spreken. Of de ongelovige Nathanael. Of de ongelovige Jacobus. Net zo goed. Ja, maar Thomas durft voorwaarden stellen. Thomas zegt, als ik niet zie in zijn handen het teken der nagelen en als ik niet met mijn vingers steek in het teken der nagelen, dan zal ik geenszins geloven. Gemeente, maar dat zijn geen voorwaarden. Dat is precies hetzelfde voorrecht waar Thomas hard naar uitgaat als het voorrecht dat de andere discipelen ook ontvangen hebben. Hij toonde hun die eerste keer zijn handen en zijn zijde. En hij liet het ze daaraan zien, om zo zijn woorden te bewijzen. Wat heeft de mens dat toch ook nodig, vanwege zijn grovigheid en zwakheid, dat de Heere zijn woord vergezeld doet gaan van tekenen en wonderen. En dat doet de Heere, en daar houdt de Heere rekening mee. En vandaar, en dat is even een zijstapje, vandaar dat wij van de Heere bij de verkondiging van het woord ook nog de sacramenten gekregen hebben. En dat de Heere het via die tekenen en zegelen ons nog eens uitdrukkelijk laat zien ook. Vanwege onze grovigheid en zwakheid. Daar hield de Heere rekening mee toen hij voor het eerst in de kring van de discipelen kwam ook. En toen liet hij ze zien, zijn handen, zijn voeten. En dat hebben ze verteld aan Thomas. En toen zei Thomas, maar dan wil ik dat ook zien. Als jullie mee daardoor overtuigd zijn geraakt dat hij het waarlijk is, dan kan ik toch niet met minder bewijs toe. Nee, er is geen reden om Thomas nou speciaal zo'n ongelovige Thomas te noemen. Maar hij geloofde toch niet? Dat zegt de Heere straks toch ook, hij geloofde toch niet? Wat was het probleem? Wilde hij niet geloven? Of kon hij niet geloven? Ik denk dat we dan inderdaad onderscheid moeten maken. Wilde hij niet geloven? Of kon hij niet geloven? Wat denkt u? Hoe heeft Thomas nou die dagen doorgebracht? Vanaf de Goede Vrijdag tot... de zondagavond. En ook daarna. Hoe heeft Thomas die dagen doorgebracht? Met er onwil in zijn ziel om het evangelie te geloven. Het kan niet waar zijn. Wat denk je wel dat ik me wat wijs laat maken? Natuurlijk geloof ik het niet. Of met een hunkering in zijn ziel. Met een verlangen in zijn hart. Heere, mag het waar wezen. Maar hij kon het niet doen met het getuigenis van die anderen. En toen hij ze hoorde spreken, was hij aan de ene kant bang dat ze zich inderdaad bedrogen. Dat ze zich wat hadden laten wijsmaken. Thomas zal zich zo gauw niet wat laten wijsmaken. Thomas zal zich zo gauw de handen niet laten opleggen. Thomas is niet iemand die bij het eerste of het beste bericht dat er gebeurt, dat er komt, maar terstond grijpt naar de belofte en zegt, oh nou ben ik gered. Zo is Thomas niet. Hij is veel te bang dat hij zich wat wijsmaakt, dat hij zich wat inbeeldt. Hij is bang dat die discipelen, zijn mededicipelen zich wat verbeelden. Stel je eens voor. En zo heeft hij dat bij zichzelf gedacht. In die hele moeilijke week die er toen kwam. Want dat is geen makkelijke week in Thomas' leven geweest. Van die zondagavond af, toen de discipelen bij hem geweest en gekomen waren de eerste keer tot de volgende zondagavond toe. Dat is een van de zwaarste weken in Thomas' leven geweest. Maar toen heeft hij enerzijds die vrees gekend. Ach, als die discipelen zich nou eens vergissen. Als ze zich nou eens hebben laten blij maken met een bericht. Met een gebeurtenis die niet echt is. Wat zal dat voor hen verschrikkelijk zijn. En aan de andere kant, hij kon het toch eigenlijk ook niet zomaar van zich afzetten. Ze waren er allemaal toch duidelijk bewijzen van dat er wat veranderd was. Het was maar niet één van die discipelen, het waren er maar niet twee. Dan zou je nog kunnen zeggen, je hebt het gedroomd, je hebt het je verbeeld, je hebt het je mekaar of een ander wijs laten maken. Maar ze waren het alle tien, kon het dan niet waar zijn? En toen heeft Thomas gedacht, oh, zou het dan toch echt waar zijn? Maar het was te groot, het was te geweldig, het was te onbegrijpelijk voor hem. Hij kon het niet geloven. Oh ja, dat kwam wel vanwege het feit dat hij de schriften niet verstond, zeker. Dat had hij met de andere discipelen gemeen. Dat heeft de Heere Jezus ze ook moeten zeggen. Dat kwam wel omdat ze doof waren geweest voor al dat onderwijs dat de Heere tijdens zijn omgang met hen gegeven had. En dat is niet goed te praten. Dat praat de Heere ook niet goed. Dat praat de Heere bij geen van zijn discipelen en geen van zijn kinderen goed. Als we doof zijn voor het woord, dan komt de Heere ons echt wel over onderhouden. En dan gaan we echt wel ontdekken dat ongeloof de bron van heel wat kwaad en ellende en duisternis in ons leven is. En erger, dan komen we ook erachter dat ongeloof beledigend en krenkend voor de Heere is. Zeker, de Heere komt daar zijn volk wel over onderhouden. Maar ondertussen, een mens kan in zijn ongelovigheid verstrikt zitten. Terwijl zijn hart uitroept tot God die leeft. De mens kan in zijn ongelovigheid geen handen meer hebben om te nemen. En geen voeten meer hebben om te gaan. Terwijl zijn ziel verlangt, schreeuwt naar de ontmoeting met de Heere. En zo, denk ik, is het bij Thomas geweest. Hij kon het niet, maar wat zou hij graag willen? Hij kon het niet geloven, maar wat zou hij het graag geloven? Hij kon niet aannemen dat die discipelen gelijk hadden, maar wat zou hij willen dat het waar was, wat ze zeiden? En zo gebeurt dat toch nog wel. Dat is ten dele een kwestie van karakter, jawel. Want in die discipelenkring waren verschillen, ook wat karakters en wat karakterstructuren betreft. Maar zulke zijn er nog. En ten aanzien van die vrees om zichzelf wat wijs te maken, En ten aanzien van die machten van het ongeloof en de ongelovigheid. En ten aanzien van die duisternissen die daardoor over je ziel komen. Zulke zijn er nog. Nou, noem ze dan domme leerlingen op de school van Gods geest, dat zijn ze. Noem ze dan lamme, kreupele schapen van de kudde van de heiland, en dat zijn ze. Maar het zijn wel leerlingen. En het zijn wel schapen. En noem ze dan zwakke kinderen in het huisgezin Gods, en dat zijn ze. Maar het zijn wel kinderen. En wat is hun probleem? Ze verstaan de schriften niet, dat is waar. Maar moet de Heere er niet aan te pas komen om dat te veranderen? Ze kennen het woord wel. Ze lezen het ook. En ze zijn er in een zekere zin ook nog begeerig naar om erin onderwezen te worden. En toch blijft het duister. Wat moet je nou met zulke mensen beginnen? Ja, dat hebben ze zich in de kring van de discipelen ook afgevraagd. Wat zullen we nou nog eens zeggen tegen Thomas? Zei de een tegen de ander. Toen ze zagen dat ze niets bereikt. Wat zullen we nou nog eens zeggen? En de een probeerde het met dit argument. En de ander had een helder ogenblik. En hij zei tegen Thomas, joh, maar dan moet je hier eens op letten. En kan dat dan niet waar zijn? Dat moet toch waar zijn? En zo hebben ze het geprobeerd. Geloof het nu toch. Geloof het nu toch. Maar het lost er niks op. Moesten ze dat dan niet tegen hem zeggen? Jawel, natuurlijk. Want het evangelie komt tot ons met bevel van bekering en geloof. Ook tot Thomas mocht het evangelie van Pasen niet op een andere manier gebracht worden. En daarin zijn de discipelen getrouw geweest toen ze hem opriepen om te geloven. En toen ze van zichzelf getuigden dat inderdaad daar het probleem ook bij hen zat. Ze waren er blind voor geweest. Hun ongelovigheid stond hen in de weg. En ze hebben het hartelijk en gemeen tegen Thomas gezegd. Dat hij ook zijn ongelovigheid moest laten varen. Maar ja, het lost er niks op. Waarom lost het niks op? Omdat ze het wel kunnen zeggen. Geloof toch. Maar zij konden Thomas het geloof er niet bij geven. En dat ondervinden we als we met mensen spreken die zoals Thomas zijn. Je kunt het wel zeggen en je hebt het te zeggen en de Bijbel zegt het. En die spreek je na, maar je kunt het geloof er niet bij geven. En zo beleef je het ook, u misschien ook op dit ogenblik. Is dat uw levensgesteldheid? Mijn hart schreeuwt naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? En je hoort het evangelie en je begeert het ook te horen. Maar het is net alsof het toch iedere keer weer langs je heen gaat en aan je voorbij gaat. En je hart blijft er gesloten onder. En je ziel blijft in eenzaamheid en in duisternis. En je ziet misschien ook nog wel waar het probleem ligt. En je hebt misschien ook geen excuses meer bij de hand om je ongelovigheid te verdedigen en te verklaren. En misschien heeft Gods geest het je ook wel laten zien dat daar ten diepste het probleem ligt. Maar je weet niet hoe het anders moet worden. En wat er dan ook aan goede woorden gezegd wordt. En wat er dan ook aan een schriftuurlijke prediking tot je komt. Je kunt geen geloof bij jezelf ontdekken. Kon je nou maar, net als met de lichtschakelaar, het licht zelf aansteken. Kon je nu maar door een knop om te draaien de duisternis verdrijven. Maar je hebt er geen macht en geen mogelijkheid toe. Kon je nu maar, nee, maar je kunt het niet. En als je het wel zou doen en zou proberen, dan zou het toch een teleurstelling worden. Wat moet er nou gebeuren? Bij Thomas en bij zulken als Thomas. Wat moet er nou gebeuren? Moet Petrus erbij komen? Moet Johannes erbij komen? Moeten de Emmausgangers erbij komen? Moet Maria Magdalena erbij komen? Nou roep ze er allemaal maar bij.
En dan blijft het toch nog net zoals het was. Wat moet er nou gebeuren? De Heere zelf moet er aan te pas komen. En pas dan wordt het anders. Pas dan wordt het voor Thomas onmogelijk om nog langer ongelovig te blijven. En wat leren we hier dus uit? Nou, zo even een paar dingen. Dat het toch verdacht is, gemeente, als mensen altijd kunnen geloven wanneer ze maar willen. Dat het toch verdacht is als mensen altijd geloof voor de dag kunnen halen. Dat kan wel, maar dan is het nog de vraag, wat voor geloof is het? Maar het echte, het ware, het zaligmakende geloof, dat haal je niet zo voor de dag als je het gebruiken moet. Dat is iedere keer weer een gave en een werk Gods. Je kunt het wel uitblussen. Je kunt het wel lam maken. Je kunt het wel verduisteren door je ongelovigheid. Maar om het dan weer te veranderen en het licht dan weer te laten schijnen, dat lukt niet. Nee, dus het is echt verdacht. Het is ook niet bijbels als mensen altijd over geloof beschikken. En het tweede, in zo'n toestand van geestelijke duisternis, al is hij dan inderdaad veroorzaakt door onze ongelovigheid en door onze eigen duisternissen in ons verstand en in ons hart, in zo'n toestand van geestelijke donkerheid moet de Heere zelf weer komen. En wat kan die ziel dan doen? Wat kon Thomas nou doen in die week? Daal haastig ter verlossing neer. Dat kon hij bidden. Heere, kom haastig tot mijn ziel. En voor de rest moest hij op de Heere wachten. Dat is wat anders dan afwachten. Dat kon Thomas natuurlijk helemaal niet. Was er lijdelijkheid bij Thomas, zei hij tegen die andere discipelen, nou ja, als de Heere komen wil tot jullie, dan zal ik maar wachten of hij tot mij ook een keer komen wil. Oh nee, dat kon Thomas zo niet zeggen. Als een hart naar God schrijdt, als je ongelukkig bent, als je verdriet hebt, als je God mist, als je de zaligmaker mist, als je hem begeert te ontmoeten, kan een mens dan maar gaan zitten afwachten. Nee, het zijn 7 dagen van worstelen en van strijden en van bidden en van hopen en van wanhopen geweest. Maar hij moest wachten op de Heere. En het derde wat ik zou willen zeggen is, dat je naar zulke mensen als Thomas maar niet al te hard moet vallen. Ja, maar ze zijn toch ongelovig. Nou, wie is dat dan niet? En wat hebben wij voor recht om een ander daarover hard te vallen? Ja, nee, nee. Als er dan verwijten gemaakt moeten worden, dan is het beter dat de Heer Jezus ze maakt. Want als hij ze maakt, dan maakt hij ze nog mild en teer ook. Maar laten wij daar nou tussenuit blijven. Inderdaad, de Heere komt. Duurt een hele week. En ik zei al, dat is geen gemakkelijke week geweest. Dat is een week geweest waarin Thomas het niet best had. Die anderen waren zo blij. Nou, en dan schuwt hij dat gezelschap natuurlijk ook, ja. Dat gaat dan zo. Dan voel je je daar in dat gezelschap van die blijde mensen, van die opgewekte mensen, van die vertrooste mensen ook niet thuis. Dan kunnen zij praten over wat de heiland zei en hij staat er buiten. Dus ik denk dat hij die week ook voor het grootste deel in de eenzaamheid heeft doorgebracht. Want het klikte niet meer tussen hen. Ze kwamen hem wel eens opzoeken. En ze kwamen het nog wel eens proberen. Maar Thomas had nu eenmaal gezegd, ik moet het zelf zien. En anders geloof ik het niet. Dus het is een moeilijke week geweest. Het enige wat de discipelen bereikt hebben, nee, dat hebben de discipelen niet bereikt. Zo zou je het misschien kunnen zeggen, maar God heeft het bereikt door middel van het getuigenis van de discipelen. Het enige wat er dan bereikt is dat Thomas in ieder geval op de volgende zondagavond weer wel in hun kring is. Al zal hij het daar ook niet gemakkelijk gehad hebben, maar hij is er toch. Waarom? Dat kan Thomas misschien helemaal niet zeggen waarom hij er is. Maar de Heere heeft er een bedoeling mee dat hij hem er gebracht heeft. Want de Heere gaat zich nu bijzonder aan Thomas openbaren. Hij zit daar nog vol met verdriet. Hij zit daar nog, ik denk zo achteraf. Want helemaal erbij hoorde hij toch eigenlijk ook niet. Hij stond er buiten, kon met hun gesprekken niet meekomen, voelde zich ellendig. Dus achteraf in een hoekje, Thomas, stil voor zich uit starend. Met een gebed in zijn hart, met een verwachting in zijn ziel. Heer, het is nou een week geleden dat u in deze kring kwam, zoals de discipelen zeggen. Als het waar was, kom dan nu ook, misschien. En dan is hij daar. Net als de vorige week. Ze zitten achter gesloten deuren, maar dat houdt de Heere niet buiten. Hij staat in hun midden. En Thomas ziet hem. En Thomas hoort hem. Vrede zij u lieden. En dan krijgt de Heere speciaal Thomas in het oog. En dan wordt Thomas door de Heere apart geroepen. En dan gaat de Heere speciaal Thomas benaderen en tot hem spreken. En hem zelfs nog permissie geven om zijn handen in zijn zijde en in de littekenen in zijn handen te steken. Of Thomas dat gedaan heeft, laat dat maar rusten. Maar dit gebeurt er. Thomas komt door deze openbaring des Heren tot een totaal andere kijk op de dingen. Hoe dat gegaan is en waar dat in uitkomt, we hopen dat vanavond te zien. Vanmorgen nog alleen dit. Hij kwam. Dat betekent dat de Heren deze Thomas niet verstoot. Treft u dat niet? Afgedacht nog van hoe het nou verder met Thomas gaat en zijn belijdenis straks en wat de Heeren hem gaat zeggen. Afgedacht nog van al die dingen. Nog voordat er iets gebeurt, iets gezegd, iets getoond is. Nog voordat Thomas iets beleden heeft. Afgedacht nog van dat alles. Dit ene, dit. Hij komt daar waar Thomas is. Hij daalt neer op het niveau van Thomas, wat een genade. Hier is de herder opnieuw. Hij heeft ze allemaal opgezocht. Sommigen apart, Petrus, Jacobus. Sommigen gemeenschappelijk, de discipelen. Sommigen toen ze met z'n tweeën waren, de Emmausgangers. Hij is die herder die al die verstrooide schapen achterna gegaan is. En die ze gebracht heeft bij de kudde. En hier is nog zo'n verstrooid schaap. Je kan zeggen het is zijn eigen schuld. Nou, zo zei het. Maar of het zijn eigen schuld of niet zijn eigen schuld is, dit is het evangelie. De Heere Jezus komt hem opzoeken. En kan Thomas daar uit zichzelf niet tot de herder komen, dan zal de herder naar het schaap komen. Hij roept hem niet alleen op een grote afstand, maar de herder gaat dat schaap achterna. En de herder zoekt dat schaap op waar het is en daar ligt dat dan. In het ravijn van de ongelovigheid. En al de poten van dat schaap zijn in zijn val gebroken. En dat dier kan nooit meer opstaan. Hij kan wel roepen, gun leven aan mijn ziel. Hij kan wel roepen, Heere, ontferm u mijner. Maar hij kan nooit meer bij de herder komen. Hij kan hem nooit meer terugvinden. En wat zien we? Ach, de Heere, de herder wacht niet tot dat schaap bij hem komt. En tot dat schaap komt belijden. Ik heb gedwaald en ik heb onbedacht de herder uit het oog verloren. Hij komt, nee, wacht niet totdat dat schaap schuldbewust tot de herder terugkeert. Want de herder weet wel dat dat schaap dat nooit meer kan. En hij weet wel, en dat zegt zijn trouwe herdershart hem, hij weet wel dat hij nu aan het werk moet. Dat schaap heeft hem extra werk bezorgd, dat is waar. Maar dat extra werk is de herder niet te veel. Het was niet nodig geweest, dat is ook waar, dat zal de herder dat schaap ook wel vertellen. Maar het extra werk dat gedaan moet worden, verricht hij. Hij is toch niet voor niets de goede herder. Hij is toch niet voor niets die herder die zijn leven voor de zijne gesteld heeft. Hij is toch de herder die er alles aan doet om zijn schapen veilig thuis te brengen en om ze opnieuw aan zich te verbinden. Hij weet wel dat er een is die straks in de wanhoop moet omkomen en dat Petrus hem niet redden kan en dat een ander uit de kudde hem niet opbeuren kan. De herder weet dat het enige waardoor Thomas voor wanhoop en voor ellendig omkomen bewaard kan worden is dat hij zelf komt. En dan komt hij. Waarom doet de herder dat? Waarom? Omdat Thomas er toch bij hoort. Hij heeft hem toch gekend. Hij heeft hem toch ook van zijn vader gekregen. Hij heeft hem toch ook lief met een eeuwige liefde. Zal hij dat schaap verlaten? Ook als het er zo aan toe is zoals Thomas? Zal hij dat schaap aan zijn lot overlaten? Hij kan zijn hulp wel eens uitstellen, zelfs een hele week. Hij kan Thomas wel eens een hele week in het duister laten. Maar hij laat hem niet eindeloos in het verdriet. Hij laat hem wel eens roepen, schreeuwen, Heere, hoe lang? Maar dan komt hij, want hij ziet ze, allen die in hun ellende ter neer liggen. Hij ziet hun tranen, hij hoort hun geroep en hij komt. En hij raapt ze op en hij brengt ze thuis, allemaal. Amen. We zingen Psalm 130, het derde vers. Thank you.
laten wij samen danken. Ja, Heere, het past ons om uw grote naam met dankzegging nog te erkennen. U bent nog goed en goeddoende en u zegent nog, u gaf ons nog uw woord. Een woord dat spreekt over uw opzoekende liefde, uw zondaarsliefde. Uw hart gaat toch altijd weer naar uw volk uit, Heere. Ook al hebben zij zich van u verwijderd en vervreemd en al gaan ze in duister en dat door eigen schuld en door schuldig ongeloof. Maar Heere, gij zijt de getrouwe en wat komt dat heerlijk uit ook in de geschiedenis van Thomas. Hij sloot zichzelf af, maar gij hebt hem toch gevonden en gij hebt hem toch opgezocht, Heere. En gij hebt toch tot zijn ziel gesproken. En gij hebt zijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Gij hebt het gedaan, Heere. En zo moet u het altijd weer doen. Wat mensen niet kunnen, ook met al hun goede bedoelingen. En wat uiteindelijk nooit bereikt kan worden als het van mensen verwacht wordt. Dat wordt waarheid en werkelijkheid als gij komt. Zeg gij dan tot onze ziel. Ik ben uw heil. Heer, u kent ze in ons midden die als Thomas zijn. U kent ze die niet kunnen geloven. U kent ze die er niet overheen kunnen kijken. U kent ze die geen benen hebben om te lopen op het pad van uw geboden. En die geen handen hebben om aan te nemen wat gij toch zo ruim en rijk aanbiedt. En de discipelen hebben het ook Thomas ruim en rijk kunnen en mogen aanbieden. Ook nog een keer vanuit de werkelijkheid die ze er zelf van beleefd hadden. Maar Heere, u kent al diegenen die naar u roepen, die naar u schreien. Maar bij wie het alles wacht op uw eigen komst en op uw eigen woord. Heere, kom, spreek, verlevendig, haal uit de duisternis, ontbind de banden. En geef dat de ziel verheugd in God uw naam mag danken en loven voor al uw goedertierenheid. En laat zo, Heere, de prediking van uw woord ook bemoedigend mogen zijn, met name voor diegenen in ons midden, die als een Thomas door het leven gaan in duisternissen en in dorheid, maar die toch buiten u het leven niet meer kunnen vinden. Gedenk gij ons allen. Heere, we hebben het allemaal nodig dat u komt. We hebben het allemaal nodig dat u tot ons spreekt. We hebben allemaal dat werk van uw Heilige Geest nodig, waardoor ons hart verlevendigd wordt in uw wegen, waardoor we bekeerd worden, waardoor we u de Heere gaan aanhangen, betrouwen en liefhebben. Heere, onze ogen zijn op u en wij smeken u, doe met ons in uw handel met ons in uw ontferming en in uw genade. En schenk ons wat we nodig hebben om u te mogen kennen en uw gunst te mogen deelachtig zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 143ste psalm en daarvan het 11e vers. Psalm 143 en daarvan het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven.
Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.